Op deze voorafschaduwing van de dag van de opstanding van Christus gebeurt een heleboel. Het begint in hoofdstuk 6 met dat Ahasveros die nacht niet kon slapen. De nacht van 16 op 17 Nisan. De nacht eigenlijk dus min of meer van zaterdag op zondag. Wij weten niet welke dag het was. Maar als ik het toepas op de gebeurtenis in het leven van de Heer Jezus, dan is het de nacht van zaterdag op zondag, de nacht van de Sabbat, na de Sabbat, na de eerste dag der week, waarop de 17e Nisan Christus opstond uit het graf. En vandaar, in dezelfde nacht was de slaap van de koning geweken, zoals ooit ook de dood week. Maar goed, de slaap was van de koning geweken en u weet wat er allemaal gebeurt. In de dag ervoor immers had Haman nog de galg opgericht om Mordechai, een type van de Heer Jezus Christus, daar aan te hangen. Maar in diezelfde nacht kon Ahasveros niet slapen en de gevolgen, daar hebben we vorige keer bij stilgestaan. Namelijk het gevolg was dat tegen alle verwachting in, en zeker tegen de verwachting van Haman in, Mordechai eer bewezen werd en dat dus Haman vernederd werd. Dat is het eerste. En vandaag zijn we dan in hoofdstuk 7, waar dan gesproken wordt over de dood zelfs van Haman. Dus zijn volledige verdelging, niet slechts zijn vernedering, maar zijn complete uitroeiing. Waarna we in hoofdstuk 8 vervolgens te maken hebben met de uiteindelijke verheerlijking, verhoging dus van Mordechai. Ineens gaat het verhaal langzaam. Ineens wordt het namelijk uitgebreid vermeld. Voorheen lazen we ineens over enige jaren in één keer, zomaar in één tekst. En hier vinden we enige hoofdstukken alleen maar in verband met deze dag. Het gaat ineens uitgebreid, omdat we hier terechtkomen bij de essentie en dus bij het hoogtepunt van het verhaal. Ik ben de vorige keer min of meer geëindigd met erop te wijzen dat dit zesde hoofdstuk van Esther, waar we dus de vorige keer over gesproken hebben, inderdaad bovengeschreven staat Haman vernedert. En dat is opmerkelijk, omdat wij toch geneigd zouden zijn te zeggen dat het daar gaat in het hoofdstuk om de verhoging van Mordechai. Maar het is niet zo. Weliswaar wordt Mordechai eer bewezen, maar dat gebeurt door Haman en daarom is het voor Haman de vernedering. Het is een goede gedachte geweest van de vertalers om dit opschrift te boven te zetten, want dat is het. We hebben achtereenvolgens in deze drie hoofdstukken namelijk te maken met In hoofdstuk 6, de vernedering van de vijand, de vernedering van Haman, maar de vernedering van de tegenstander zal ik dan maar zeggen. Daarna in hoofdstuk 7 met de definitieve uitdelging van die tegenstander. Hoewel definitief is misschien wat groot, want de uitwerking van zijn plannen die komt nog later, namelijk pas op de 13e van de 12e maand. Dan is broeder de Wegen zijn vrouw jarig, maar daarom kan ik het goed onthouden. De 13e van de 12e maand, hè. Dat is bij de gelegenheid dat de Joden zich mogen verdedigen, maar zover zijn we nou nog niet. Maar in ieder geval, Haman zelf wordt vernietigd hier in hoofdstuk 7. En hoofdstuk 8 is dan uiteindelijk, we hebben er zo lang op gewacht, hoofdstuk 8 is dan uiteindelijk de verhoging van Mordechai. Mordechai die, zoals we gezien hebben, een beeld is van de Heer Jezus Christus. Eigenlijk van de gezalfde des Heren. Daar komt het op neer. En er zijn drie stappen. Drie fasen in deze geschiedenis die alle drie genoemd worden, of plaatsvinden zou je misschien moeten zeggen, op deze 17e Nisan. Al moet erbij vermeld worden dat wat in hoofdstuk 8 beschreven staat niet allemaal plaats meer vindt op de 17e Nisan. Het is niet meer diezelfde dag. Er wordt al gesproken inmiddels over de derde maand, de 23e van de derde maand, dat is in hoofdstuk 8 vers 9. Maar hoe dan ook, die drie hoofdstukken worden alle drie toch op zijn minst in verband gebracht met deze 17e Nisan, deze tweede keer dat Esther voor de koning verschijnt. En dat is van belang, omdat we inderdaad in de heilshistorie drie verschillende aspecten tegenkomen als gevolg van de opstanding van Christus. Of anders gezegd, wij kennen de opgewekte Christus sinds de 17e Nisan van het jaar, 32 van onze jaartelling, als ik het wel heb. En ik ben er aardig van overtuigd dat ik het wel heb, maar goed, hè. Maar ik wil er nou geen woorden om hebben. Het is de 17e Nisan van het jaar 32 van onze jaartelling. En sindsdien kennen wij de opgewekte Christus. Wij kennen de gezalfde. Christus is immers gezalfde. En de naam Mordechai, hebben we eerder gezien, houdt verband met de zalfolie. En daarom is Mordechai een type van de gezalfde. Wel nu, als gevolg van de opstanding van Christus hebben we te maken met drie verschillende aspecten in de rest van de heilshistorie. En die worden in 3 hoofdstukken hier uiteengezet. En ik kan het ook nog anders zeggen, dan wordt het voor velen een stuk eenvoudiger van. We kennen namelijk ook 3 bedelingen sinds de opstanding van Christus. Tenminste, ik ken er 3. Ik weet niet of iedereen ze kent, maar goed, hè. Maar we kennen er 3. Namelijk in de eerste plaats de tegenwoordige bedeling waarin wij nu leven. De tegenwoordige huishouding. Een bedeling is namelijk een huishouding. Het woord wat wij vertalen met bedeling is in het Grieks gewoon een huishouding, een oikonomia, een economie, een huishouding, vertaald met bedeling. Maar we kennen 3 van die huishoudingen achterin los. De ene is de bedeling waarin wij nu leven, daarna komt er een bedeling waarin de grote verdrukking zich afspeelt en waarin ook de wederkomst van Christus zich afspeelt. Er zijn openbaringen hier in de wereld. Daarna krijgen we nog een bedeling. Dat is dan uiteindelijk de 7e van de totale reeks. En dat is die van wat wij dan noemen het Messiaanse Rijk. Het Koninkrijk der Hemelen op aarde. Er zijn er 3. En ik weet wel, er wordt wel eens verschillend over gedacht. Maar helaas, als men er anders over denkt, komt het hele verhaal ook niet meer uit, heer. Want we hebben inderdaad 3 bedelingen. En deze 3 hoofdstukken houden verband met die 3 bedelingen die allemaal het resultaat zijn van de opstanding van Christus. Ik weet wel, nou wijk ik even dus af van de letterlijke tekst van deze hoofdstukken. Dat moet ik wel, vanwege het verband namelijk. Want ik moet die bedelingen uitleggen. Die eerste bedeling, dat is de bedeling waarin wij nu vandaag nog leven. Ik zei eerste, maar het is de eerste sinds de opstanding van Christus. En daarom is het de 5e. In de reeks. Deze tegenwoordige 5e bedeling wordt genoemd de bedeling van de genade in Efeze 3. En het wordt althans in de grondtekst ook in Efeze 3 genoemd de bedeling van de verborgenheid. En daar hebben we meteen de verbinding met het boek Esther. Omdat Esther betekent immers ik verberg mij. Of gewoon verborgenheid. Satar. Esther. Satar. De verborgenheid. En het punt is dat de tegenwoordige bedeling er een is van verborgenheid, namelijk het is een huishouding waarin de koning, de opgewekte Christus, de gezalfde des Heren, zich verborgen heeft. Hij is degene die zich verbergt. En precies zoals Mordechai hier buiten de poort staat en zich verbergt, en wiens identiteit men ook nauwelijks weet, en bovendien moet men van hem af. Maar precies zoals Mordechai hier buiten staat en min of meer zich verbergt, en waarin zeker de identiteit ook van Esther verborgen gehouden wordt. Wel, deze Mordechai is een type van de Heer Jezus Christus, die wij ook nu kennen, juist vandaag kennen, als de verborgene. Maar dat is maar de helft van de waarheid, want de andere kant van de waarheid is dat Christus, hoewel weinigen dat zien, wel degelijk verhoogd is en verhoogd wordt. En als iemand weet heeft van die verhoging van Christus nu in deze tegenwoordige tijd, wie zou dat dan zijn?
Wij.
Ja, wij. Dat is het beste antwoord, ja.
Maar dan zit hij er ook
niet in de 5e deel. Nee, maar ik stelde deze vraag en ik denk, nou krijg ik een ander antwoord dan ik wilde hebben, maar het wordt een goed antwoord. En het was dit antwoord. Maar het was niet het antwoord wat ik gedacht had of hoopte te zullen krijgen. Dat antwoord had ik had een antwoord willen hebben dat Satan dat weet. Want hij is degene over wie we het eerder gehad hebben, omdat we nou eenmaal over Haman gesproken hebben. En hij is degene, Satan is degene die vernederd is geworden door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En daar gaat het nu om. En dat is ook wat we vorige keer besproken hebben naar aanleiding van Esther 6. De zaak is dat daarin Mordechai verhoogd wordt. En het gek is, we hebben dat ook gelezen in vers 12, daarna keerde Mordechai wederom tot de poort des konings. Maar daar zat hij voor die tijd ook al, dus er is helemaal geen verschil. Er is ook helemaal in de praktijk geen resultaat te merken van deze verering of verheerlijking van Mordechai. Hij blijft waar hij altijd al geweest was, namelijk in de poort. Min of meer buiten en toch min of meer betrokken bij de heerschappij. Het is al wat een onduidelijke positie. Zo'n beetje op de grens daarvan. Maar hij wordt verhoogd, dat wil zeggen hij wordt op dat paard gezet, dat weet u wel. En hij krijgt dat koninklijk kleed aan en ik meen dat hij die ring aankreeg enzovoorts. Maar in ieder geval, Haman moest erbij lopen en hij moest zeggen dat zo zal men doen tot wiens eer de koningen wel behagen heeft enzovoorts. Maar Mordechai heeft slechts een ererondje gereden op het paard door de stad, zal ik maar zeggen. En daarna ging hij gewoon terug naar waar hij al gebleven, altijd al was. En dat is op zijn minst toch wel merkwaardig. He. En dat is precies wat met Christus gebeurde sinds zijn opstanding. Waar is hij nu? Hij is verheerlijkt. Dat staat er ook uitdrukkelijk in Filippenzen 2. God heeft hem uitermate verhoogd. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en de naam gegeven boven alle namen enzovoorts. En in de Colossensebrief wordt in dat verband gesproken over dat Christus door zijn dood en opstanding de tegenstander, de machten, de overheden, de machten in het openbaar tentoon heeft gesteld en over hen heeft getriomfeerd. Hij heeft ze uitgetogen, kortom, hij heeft ze diep vernederd, daar komt het op neer. En toch, waar is die verheerlijkte, die verhoogde Christus dan nu? Nou, volgens Hebreeën 13, buiten de poort. Dat is nog iets verder dan in de poort misschien. Maar hoe dan ook, wij zien daar allemaal niks van. En de wereld ziet er ook niks van. En het Jodendom vandaag aan de dag gelooft dan ook niet dat de Messias ooit al gekomen is. Eenvoudig, omdat men er niks van merkt. Men had gehoopt, zoals de Emmausgangers zeiden, men had gehoopt dat deze degene was die Israël verlossen zou. En in hun dagen was het nog slechts de derde dag. Dat was ook een 17e Nisan dus. Maar het is nu 2000 jaar bijna verder, heel ruw gerekend. En wat zien we er dan nog van? Niks. En toch is hij uitermate verhoogd en heeft hij een uitnemende naam boven de engelen geërfd en al die dingen meer. En toch zien we er niks van. En dat is wat in Esther 6 uiteen wordt gezet. Christus is verhoogd en is gezeten aan de rechterhand Gods. En als er één is die daar rekening mee moet houden, die de consequenties ervan ondervindt, is dat de grote tegenstander uiteraard. En dat is wat met zoveel woorden in Colossense gezegd werd. Dat hij de macht in openbaar heeft uitgetogen en openbaar tentoongesteld en over hen getriomfeerd. Maar ik had natuurlijk gewoon in Genesis 3 kunnen blijven. Want daar stond dat het zaad van de vrouw, het zaad van de slang, de kop zou vermorzelen. Dan is hij waarschijnlijk nog niet dood. Niet helemaal. En als hij al wel dood is, dan spartelt hij dan nog wel verschrikkelijk lang na. Zoals dat bij de slang nou eenmaal gebruikelijk is. Maar het is wel realiteit. En het is dezelfde realiteit als die we tegenkomen. Ik noem maar een paar schriftplaatsen in de hoop dat u ze kent. Het is dezelfde realiteit als die van Efeze 6... We hebben de strijd weliswaar niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht. Maar staat er, zie dan toe dat je die wapenrusting aan hebt. En als je die wapenrusting aan hebt, dan heb je er niks meer mee te maken. Want dan kun je gewoon staande blijven. Dus niet moet je actief zijn en zwaaien met je zwaard en weet ik. Nee, gewoon de wapenrusting aan. En opdat je kunt staande blijven, stand houden tegen de pijlen, de vurige pijlen van de boze enzovoort. Dan kan er niks meer gebeuren. Hij heeft geen macht meer over ons. Hij moet ons loslaten, hè. He, zo is het, nader tot God en hij zal tot u naken enzovoort. En de boze zal van u vlieden. Die dingen horen allemaal bij elkaar, ja.
Er staat een beetje de omvang van de tweede later dat hij zegt van, dat hij nou korte tijd heeft in vervloekte buigen.
Ja, dat is ook zo. Ja.
Hij kent zijn tijd.
Hij kent zijn tijd, hij weet daarvan, hij is net als Haman. De Haman die aan het eind van hoofdstuk 6 ook naar huis gaat. Want het staat er allemaal zo leuk, hè? Ik vind het echt leuk verteld. Hè? In vers 12 staat, daarna keerde Mordechai wederom tot de poort des konings. Maar Haman werd voortgedreven, niet die ging, maar hij werd voortgedreven. Mordechai ging wederom, die had geen probleem, die keerde wederom tot de poort des konings. Die was al tevreden met wat hij had, het was allemaal wel goed geregeld, het was allemaal geen probleem. Maar Haman die werd voortgedreven, want hij was woest natuurlijk. Hè? Hij werd voortgedreven naar zijn huis, treurig en met bedekte hoofden. En dag ervoor was dat ook al zo, toen ging hij ook naar huis, maar toen was de situatie wel anders. En toen was hij ook, had hij wel een beetje ook, de pest in, wou ik zeggen, maar zo'n rare uitdrukking. Ik schiet me ze geen beter te binnen. Maar in ieder geval, hij was nogal boos omdat hij Mordechai had zien zitten bij de poort, weet u nog, aan het eind van hoofdstuk 5. En dan gaat hij ook naar huis en dan gaat hij zijn vrouw vertellen. En dan zegt zijn vrouw, nou weet je wat, dan richt je toch die galg op, of hoe heet het. En die, galg heet het hier, en 50 ellen hoog. En dan zeg je toch morgen tot de koning dat die Mordechai daar hangt. Is dat geregeld. En nu, één dag later, is het nog veel erger, want in plaats van dat Mordechai gehangen werd, heeft hij Mordechai moeten verhogen als het ware. Of andersom, hij heeft zich voor Mordechai moeten vernederen. Nu gaat hij weer naar zijn huis kijken of zijn vrouw weer goede raad heeft. Want van die raad van gisteren is dus niks terechtgekomen. En hij gaat dus naar huis. En Haman vertelde aan zijn huisvrouw Zeres en al zijn vrienden al wat een wedervaren was. Soms denk ik, als ik een slechte bui heb, dan denk ik, hij had toch wel een goed huwelijk, deze man. Hè? Hij vertelde het allemaal meteen aan zijn vrouw. Ja, misschien moest hij dat ook, maar dat wil ik het nou niet over hebben. Maar hij, in ieder geval, In ieder geval, hij vertelde het aan zijn vrouw. En dan staat er, toen zeide hem zijn wijzen en zeeres zijn huisvrouw, indien Mordechai, voor wiens aangezicht hij hebt begonnen te vallen, van het zaad der Joden is, zo zult gij tegen hem niet vermogen, maar gij zult gewisselijk voor zijn aangezicht vallen. Zij zei, je bent nu begonnen te vallen, wel als die echt een Jood is, dan zul je helemaal vallen. Dus nou was er geen hoopvolle gedachte meer. En terwijl ze nog spreekt, want dat staat er, toen zij nog met hem spraken, zo kwamen dus koningskamerlingen nabij. Hij kreeg niet eens de tijd om erover na te denken, want met dat het gezegd werd, gebeurde het ook. Ze kwamen hem gewoon halen. Voor die maaltijd, net alsof hij al gearresteerd werd. Het was natuurlijk niet zo. Ze kwamen met de nodige plichtpleging en het nodige statiegeld en zo. Kwamen zij hem hier halen om naar de koningin te brengen. Maar dat ging wel fout. Zie? En de man had het nooit gedacht. Maar goed, daar hebben we het al over gehad. De zaak is nu dat hoofdstuk 6 spreekt over niet zozeer de verhoging van Christus. Hoewel dat ermee te maken heeft. Maar het spreekt veel meer nog over de vernedering van Satan. Misschien is het wat overdreven, maar ik zoek toch even een andere schriftplaats hierbij op. Hè. Dat is bijvoorbeeld 2 Korinthe 4, dat haal ik nogal veel aan. En dan komt er dat het een nogal kernachtige schriftplaats is in dit verband. 2 Korinthe 4, waar over zowel Satan als Christus gesproken wordt. En dat in hun verhouding sinds de opstanding van Christus. Dat is in 2 Korinthe 4, vers 4. Daar staat in de welke de God deze eeuw, de God van deze eeuw is Satan. In de welke de God deze eeuw de zintuigen, de zinnen, verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. En hier gaat het om het evangelie dat spreekt over de heerlijkheid van Christus. Christus namelijk die het uitgedrukte beeld is van Gods zelfstandigheid volgens Hebreeën 1 en zo. En het is de God deze eeuw, Satan, die probeert te verhinderen dat mensen bestraald worden met het licht van dit evangelie. Met eigen woorden, het is Satan die probeert te verhinderen dat er een boodschap gepredikt wordt met betrekking tot de tegenwoordige heerlijkheid van Christus. Nu dus en in de hemel. Want dat is waar hij de grootste hekel aan heeft. Uiteraard. Want dat is precies diezelfde situatie als die van hoofdstuk 6 in Esther. Want de prediking van de heerlijkheid van Christus nu is tegelijkertijd de prediking van de vernedering van Satan nu. Ja, en dat is de reden, u zet het bandje maar eens terug weer. Hè? En dat is de reden waarom zo dikwijls gepredikt wordt over het gevaar van Satan. Dat hij zo vreselijk gevaarlijk is. En zo weinig gepredikt wordt over de heerlijkheid van Christus. Want tegenover de heerlijkheid van Christus is Satan helemaal geen gevaar. Dat is wat het Nieuwe Testament uitdrukkelijk leert, overal waar je dat maar opslaat. Pas als we die verheerlijkte Christus niet kennen en daar geen weet van hebben, dan zijn we bang voor de Satan. Zolang we die Mordechai niet kennen als de verhoogde, als degene die hier rondgereden wordt hier in Esther 6. Hè? Als we dat niet weten, dan zijn we bang voor Haman. Nou, die twee die staan tegenover elkaar. Wij horen te weten over dat Christus in zijn opstanding verheerlijkt werd en een uiterste maat verhoogd werd. En daarin, in zijn verheerlijking, die overheden en machten in de eerste plaats Satan dus in het openbaar heeft uitgekleed en over hen getriomfeerd en tentoongesteld enzovoorts. Heeft getriomfeerd en de Bijbel zegt niet, gij zult in hem meer dan overwinnaars zijn, maar er staat, gij zijt in hem meer dan overwinnaars. Niet in de toekomst, maar we zijn het al, we zijn overwinnaars en meer dan dat, want als we overwinnaars zouden zijn, dan zou het betekenen dat we er nog voor gevochten hebben ook, maar er staat, we zijn meer dan overwinnaars en het enige wat meer is dan een overwinnaar, is iemand die de overwinning heeft zonder dat hij ervoor gevochten heeft. En dat zijn wij dus. Christus is overwinnaar en wij zijn meer dan overwinnaars. Ik weet wel dat het raar klinkt, maar zo staat het in de schrift. Christus heeft de strijd gestreden en is daarom de overwinnaar. En in hem zijn wij meer dan overwinnaar, omdat hij voor ons gestreden heeft en omdat wij stiller zouden zijn enzovoorts. He? Dat is de Bijbelse gedachte. En niet alleen het Nieuwe Testament, maar eigenlijk de hele Bijbel door. He? Nou goed, dus waar het nou maar om gaat is... dat Christus weliswaar verhoogd is, verheerlijkt is, maar het is nog niet zo'n duidelijk aanwijsbare zaak. De weg daarheen is dus duidelijk ingeslagen, zoals het ook in Esther hoofdstuk 6 is. Mordechai op dat paard en rondrijden door de stad enzovoorts. Maar in werkelijkheid is het veel meer een kwestie van vernedering van Satan. Daar begint het mee. En van daaruit komen wij terecht in hoofdstuk 7... waarin het nog steeds niet gaat over de definitieve verhoging van Mordechai, maar waarin het gaat om de totale uitdelging van de tegenstander, van Haman. En daarmee komen we terecht in een volgende bedeling. Want vandaag aan de dag, in de tegenwoordige bedeling, zoals die weergegeven wordt in Esther 6, hebben we te maken met een Christus die verhoogd is, maar die we niet zien. Die we alleen uit het woord kunnen leren kennen als de verhoogde, omdat de schrift ons dat eenmaal predikt, het evangelie van de heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is, oftewel het evangelie tot verkrijging der eeuwige heerlijkheid, want zo wordt het ook genoemd. Ja. Nou, dat is de huidige situatie, maar in de toekomst krijgen we te maken met de definitieve uitdelging van Satan. Satan is nou nog degene die rondgaat als een briesende leeuw zoekende wie hij zal verslinden en dat soort dingen meer. En dat kan allemaal wel zijn, maar dan zeg ik, dan moet je die wapenrusting van Christus maar aandoen en dan is dat in principe geregeld. Zo staat het in de schrift. Dat het in de praktijk iets moeilijker is, dat weet ik ook wel, maar dat hoef ik niet te prediken of hoef ik hem niet voor te houden. Wat ik u moet voorhouden is wel hoe de Bijbel het zegt. En er staat, als je die wapenrusting aandoet, dan kun je stand houden. Geen probleem. Daar staat er. Nou, daar hou ik het dus maar op. En dan gaan we naar een volgende bedeling. Want in een volgende bedeling krijgen we in de eerste plaats te maken met de uitdelging van de tegenstander. Ik kan niet op alle details ingaan, maar ik zal proberen enkele punten eruit te geven, de belangrijkste punten. Deze tegenwoordige bedeling die eindigt met de opname van de gemeente, maar tegelijkertijd is het dan zo dat daarmee een volgende bedeling begint en die begint dan met de nederwerping van Satan. Uit de hemel, wel te verstaan, want daar is hij nog. Er zijn wat misverstanden over in omloop. Hoe dat komt, weet ik ook niet. Maar er zijn wat misverstanden in omloop over dat hij al uit de hemel geworpen zou zijn ooit. En dat begrijp ik niet, want dan zou ik niet weten waar hij dan nu is. En bovendien zou ik dan niet weten hoe het kan dat hij in de toekomst uit de hemel geworpen zal worden. Want dat staat namelijk in Openbaring 12, dat het in de toekomst gebeurt. Trouwens, in het vers wat we net lazen, lazen we over de God deze eeuw. En die bevindt zich niet in het dodenrijk of in de poel des vuurs, zo ook niet op aarde. Die is de overste van de macht der lucht. En in de hemel dus. Want lucht is hemel. Dat blijft gewoon zo. He? Dus in de toekomst zal hij uit de hemel naar de aarde geworpen worden. Het is een heel logische en zeer simpele gedachte. Namelijk als wij naar de hemel gaan, dan is het daar een beetje overvol. En dan gaat hij er dus uit. He? Nee, de wereld mag dan groot zijn, maar niet groot genoeg om ons beide daar te handhaven. Zo ligt het ongeveer. Want hoe dan ook, we hebben allemaal geleerd, hopelijk, dat wij als gemeente, als lichaam van Christus, met hem geroepen zijn tot heerschappij en tot zoonschap, om over de wereld te regeren, ongeacht nou wat dat nou precies inhoudt. Maar aan de andere kant weten we ook dat precies dat werk van het regeren van deze wereld op dit moment het werk is wat Satan doet. Haman dus, zeg maar, ongeveer. En als wij verheerlijkt worden met Christus, dan betekent dat wij de taak op ons nemen die tot dan toe werd uitgeoefend, in de praktijk althans, door Satan. En vandaar dat het gewoon een kwestie is van wisseling van de macht, hè. Ja, dat is het. Moeilijker is het niet, hoor. Kijk, en dat is het leuke. Wij waren eertijds ook tegenstanders. Satan betekent tegenstander. Wij waren eertijds tegenstanders, maar wij zijn met God verzoend geworden. En hij die oorspronkelijk bij God was, is een tegenstander geworden. En wordt uitgedelgd. Het is pure tegenovergestelde. Zie? Dus de volgende bedeling begint dus met de nederwerping van Satan op de aarde. Zodat hij inderdaad op aarde en zelfs in menselijke gedaante zal verschijnen. En dan zijn we eigenlijk terecht bij Haman. Want die is een beeld van die vorst die in de eindtijd dan komen zal. En het punt is dat de strijd die nu nog uitsluitend eigenlijk, of in principe gevoerd wordt in de hemel, dat die strijd nog wordt voorgezet, nog alleen maar op de aarde en niet meer in de hemel. Omdat in de hemel geen tegenstanders meer zijn. Er staat ook in Efeze 1, want de verborgenheid, Esther, de verborgenheid van Gods wil is om tot in de toekomende bedeling, tot in de bedeling van de volheid der tijden, alle dingen onder één hoofd samen te brengen, namelijk beide, dat wat in de hemel is, en dat is in de tegenwoordige bedeling, en dat wat op de aarde is, en dat is in de toekomende bedeling. Ik kan er helaas niet dieper op ingaan, want dan kom ik nooit meer aan Esther toe. Dus ik zeg het maar zo in zijn algemeenheid en u kunt het zelf nazoeken in Efeze 1 vers 9 en 10, daar staat het zo. Eerst in de hemel, dan op de aarde. En in Matthäus staat het ook, Matthäus 6, uw koninkrijk komen, namelijk uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Wie schetst mijn verbazing dat ik het gisteren op de televisie hoorde zeggen, precies andersom. Gelijk op de aarde, alzo ook in de hemel. Hè? Het was bleek een Rooms-Katholieke dienst te zijn. Dat wist ik niet, want ik hoorde het alleen, maar ik zag het niet. Dus als ik die jurken gezien had, ja, dat heet anders, maar daar heb ik geen verstand van. Dan had ik het wel geweten. Maar ik schrok ervan. Ik denk, hoe kan dat nou? Eerst op de aarde en dan pas in de hemel? Dan moeten we weer hard aan het werk, hè? Maar het is andersom. Het is eerst in de hemel gelukkig en vanuit de hemel komt het op aarde. Het is trouwens ook niet het koninkrijk der aarde wat in de hemel gevestigd zal worden. Maar het is het koninkrijk der hemel wat op aarde gevestigd zal worden, gelukkig. Hè? Het komt uit de hemel en naar de aarde. En als er een nieuw Jeruzalem komt, gaat het niet van de aarde naar de hemel, maar ook van de hemel naar de aarde. En als de koning zelf komt, komt hij ook uit de hemel en naar de aarde en niet andersom. Dus nou ja, ik snap niet waarom men die volgorde veranderd heeft. Maar ja, er zijn wel meer dingen die ik niet begrijp natuurlijk. Hè? Maar goed, de toekomende bedeling begint bij de nederwerping van Satan op de aarde, waardoor de strijd verder op aarde gevoerd wordt. En dat is de tijd die wij uit de schrift kennen als de dag des toorns. Er zijn wat meerdere uitdrukken. We noemen het ook wel gewoon de verdrukking of de grote verdrukking of de dag der benauwdheid van Jacob, afhankelijk waar we het precies over hebben. Maar het algemeen is zo dat we te maken hebben dan met een periode van 40 jaar waarin de strijd op aarde gevoerd wordt, de strijd onder macht in dat halve koninkrijk van 127 gewesten uit Esther 1. Weet u wel, dat is het. Nou, ga ik niet meer uitleggen. Maar hier op aarde gebeurt dat dan dus. En die strijd wordt zodanig beslecht dat uiteindelijk de tegenstander zelfs van de aarde wordt weggenomen. En dan uiteraard niet naar de hemel gaat, maar nog een verdieping lager gaat. Namelijk wordt buiten geworpen. En zo staat het ongeveer allemaal in ieder geval in Openbaring. Nou goed, hier in Esther 7 gaat het om de toorn van Ahasveros, zijn grimmigheid, die stond op, dat staat in vers 7, en de koning stond op in zijn grimmigheid van de maaltijd des wijns en ging naar de hof van het paleis, dat is vers 7, en het hoofdstuk eindigt met, en de grimmigheid des konings werd gestild. En precies daartussenin ligt dan die periode van waarin hij grimmig is, zal ik maar zeggen. En dat is een beeld van de toekomende bedeling. Waarin God zal spreken, waarin ook Christus, maar ook God dus zal spreken in zijn grimmigheid en zijn toorn. En waarbij zijn grimmigheid over de aarde zal worden uitgestort. Ik heb moeite gedaan vanmiddag om nog even een lijstje te maken van plaatsen waar het woord grimmigheid in de Bijbel voorkomt. Ter illustratie, om te laten zien dat het daar inderdaad over gaat. Maar daar ben ik me mee gestopt, want het was een wat te lange lijst. Maar dat betekent dat het dus heel uitgebreid in de Bijbel staat. En dat betekent ook dat u zelf met de concordantie van, van meneer Trommius, hè, gewoon dat zelf na kunt zoeken. Neemt u het woord grimmigheid, dat gaat bijna altijd om de grimmigheid van God, die dan over de aarde of over het volk of over iemand komt. Het is altijd de toorn van God. Toorn en grimmigheid zijn dan ook synonieme begrippen. Nou, daar gaat het nu om. Als wij van de aarde worden weggenomen als gemeente, dan komt dat omdat de grimmigheid van God over deze wereld losbarst en wij worden daarvoor weggehaald. Eenvoudig omdat wij niet onder die grimmigheid en onder die toorn van God thuis horen. Dus lijkt me een simpele zaak. Wij zijn behouden geworden in de tijd, ooit eens een keer, toen wij nog zondaren waren. Het is Christus voor ons gestorven, toen wij nog zondaren waren. En dan staat er wel, nu zijn we met God verzoend. Hoeveel te meer zullen we dan door behouden worden van de toorn door zijn leven? Zo staat het er. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging van de zaligheid enzovoort. Daar ga ik ook allemaal verder niet meer op in. Maar het is puur een vaststaand Bijbels gegeven. Opname van de gemeente, vlak voor het aanstormen van de draak. Voor de eindstrijd. Dat is bijvoorbeeld ook Openbaring 12, waar gesproken wordt over de geboorte van de mannelijke zoon. Terwijl de draak erbij staat te kijken, zal ik maar zeggen, de grote tegenstander enzovoorts. En dan staat er dat die mannelijke zoon, een beeld van de gemeente uiteraard, werd weggerukt tot God en zijn troon. En dus bewaard wordt voor die strijd die dan over de aarde losbarst. En onder de volkeren losbarst. Daar hebben wij namelijk niks mee te maken, om de eenvoudige reden dat wij van die volkeren geen deel uitmaken. Vele christenen weten dat niet, dat het zo is, maar daarom is het wel zo. Ja, wij hebben al onze rechten Al onze goddelijke rechten zelfs, hebben we in de wereld verspeeld. De rechten en plichten die verbonden waren met onze positie als afstammelingen van Adam, maar ook als leden dus van het Nederlandse volk, om maar eens wat te noemen. Al die rechten en plichten hebben we, wat God betreft, allemaal verspeeld, omdat we naar zijn begrippen, naar zijn normen gestorven en begraven zijn. En daarmee geen deel meer uitmaken van het volk, waardoor we door geboorte wel deel uitmaakten. Hè? En het punt is dat we door wedergeboorte zijn toegevoegd aan iets heel anders, aan een nieuwe schepping, aan Christus, aan de gemeente van eerstelingen, en die heeft met de wereld niks te maken, daar zijn we al lang uitgetrokken en vandaar dat als God een afrekening houdt met de wereld en met de volkeren, dan kan dat alleen nadat wij daaruit zijn verwijderd. Dat is een heel simpele zaak. Afgezien van dat het er ook gewoon expliciet staat. He? Maar omdat wij niet meer weten wat een volk is en wat de gemeente is en wat de wereld is en wat de verdrukking is en wat verzoening eigenlijk is, daarom geloven we soms niet meer dat de gemeente wordt opgenomen voor de verdrukking. Omdat we al die begrippen niet kennen. En dan kan ik het, als we dat niet kennen, kan ik het ook niet zo gauw uitleggen. Dus ik vertel het maar als feit, dat is wat er gaat gebeuren. Wij gaan hier weg, want we horen hier niet, we horen hier al heel lang niet trouwens, maar we gaan hier dus uiteindelijk dus alsnog weg, dat is het eigenlijk. En dan komt die grimmigheid. Dan wordt namelijk openbaar gemaakt dat wat tot dan toe verborgen was, Esther, de identiteit van Esther en Mordechai daarmee, dat wordt openbaar gemaakt. En er was nog iets wat verborgen was, dat is namelijk de ware aard van Haman, want ook die was verborgen. Want Haman zit erbij en de koning vraagt aan Esther, wie is die? Wie is die eigenlijk? Hè? Wie is die en waar is dezelfde? Wie is het en waar is hij? En het antwoord, hij is hier en nu. Ja, ze waren niet van de NCRV, maar hij was hier en nu op dat moment. Dat was Haman, staat erbij. Hè? Hij was daar, men wist het niet, maar hij was daar aanwezig. Wie is die en waar is dezelfde? Vraagt de koning en Esther zei, de man, de onderdrukker en vijand, is deze boze Haman. Deze hier. Men wist ook dat niet. Alles was verborgen. Wel, in deze bedeling hebben we te maken met verborgenheid. In de toekomende hebben we te maken met de openbaring van al wat verborgen was. En daarmee ook het uitdrijven van al wat de tegenstander blijkt te zijn. En daarna komen we terecht in hoofdstuk 8. Mordechai beloond staat erboven, maar had maar gewoon gezegd Mordechai verhoogd. Want het punt is dat die beloning van Mordechai niks anders is dan de uitbeelding van het tot stand komen van het koninkrijk van Christus hier op aarde. Het duizendjarig rijk dus. De verheerlijking van Christus niet alleen in het verborgen in de hemel, maar geopenbaard en hier op aarde. Dat is Mordechai. En Mordechai neemt ook de plaats in van Haman, maar dat zien we een volgende keer vanzelf wel. Het huis van Haman wordt via Esther toegewezen aan Mordechai. En Mordechai werd groter en groter en groter en groter, staat er allemaal in de volgende hoofdstukken. Dat spreekt over de duizend jaren, waarna we aan het eind van het boek Esther nog te maken krijgen met een definitieve eindstrijd tussen het volk van God, laten we zeggen de Joden, het volk van Mordechai en Esther en de andere volkeren. En dat spreekt ongetwijfeld over wat er nog eens gebeurt na de duizend jaren. Daarmee is het verhaal niet af voor en ook niet lang niet compleet, maar dat is wel de chronologische volgorde. Het is hier niet zo moeilijk meer te volgen namelijk. Ja, als je de heilshistorie kent bedoel ik, ook inclusief de profetieën, dan is dit hier, zijn deze hoofdstukken hier niet zo moeilijk meer te volgen. Ken je die niet, dan is het wel moeilijk. Maar goed, laat ik van vooraan beginnen hier in dit hoofdstuk. Er staat toen de koning met Haman gekomen was om te drinken met de koningin Esther. En dan ziet u dat, dat de geschiedenis van de 16e Nisan zich feitelijk herhaalt. Want ze kwamen om te drinken. Wij hebben het maar steeds over een maaltijd. Maar het wil gewoon zeggen dat ze aan tafel zaten te drinken. Hoe dat precies was, weet ik niet. Maar het was in hoofdstuk 5 ook al zo. Dat was op de 16e Nisan. Daar stond het ook. Even kijken. Daar staat in vers 6. Zo zeide de koning tot Esther op de maaltijd des wijns. Wat is uw bede? En ze zal u gegeven worden. Ik heb toen al gezegd, er wordt gesproken over wijn. En wijn is nog altijd een beeld van leven. En daar ging het hier ook om. Het ging om het leven van Esther. En het Jodendom en Mordechai enzovoorts. En zo is het hier in Esther 7 ook. Hier is helemaal niet meer sprake van enige maaltijd. Eigenlijk, er wordt alleen nog maar over wijn gesproken. In vers 1 en in vers 2. Want in vers 2 staat, zo zeide de koning tot Esther ook op de tweede dag. Op de maaltijd des wijns. Wat is uw bede, koningin Esther? Dus weer wijn, dus weer leven. Daar ging het om. En dan is de vraag, wat is uw bede en wat is uw verzoek? Ik weet niet of het u opgevallen is, maar alles wordt hier altijd maar herhaald in Esther. Hè? Het is allemaal dubbel. Hè? Daar hebben we het heel lang geleden al eens over gehad. Maar hier ook, hè. Wat is uw bede en wat is uw verzoek? Dubbele vraag bij de tweede maaltijd. Op de 17e Nisan. Nou, wat is uw bede en wat is uw verzoek? En als ik het nou kort zeg, haar bede was haar leven en haar verzoek was haar volk. Krijgt u even de tijd om vers 3 te lezen, want daar staat dat. Wat is uw bede en wat is uw verzoek? En zij vraagt, men geve mij mijn leven en mijn volk. Ik laat natuurlijk een paar woorden weg uit die zin, maar zo is het. Dus het is een dubbele vraag en het is een dubbel antwoord. Bede en verzoek. Wel, de bede is haar leven en het verzoek is haar volk. Dus dubbelop, zij vraagt gewoon het leven van het Jodendom in het algemeen. Van dat volk van God enzovoort, waarvan zij zelf natuurlijk deel uitmaakt. Overigens staat er, men geeft mij mijn leven, dat is zo is het vertaald, maar er staat letterlijk, men geeft mij mijn ziel. Voor de volledigheid zeg ik dat dan maar even.
Wat is er verband met de tweede helft van de zevende week, dat dan eigenlijk het volk ook aanroept?
Ja, dat is zo. Maar ik moet erbij zeggen dat de datering, dus de tijdrekening van die bedeling, in deze geschiedenis niet teruggevonden wordt. Tenminste, ik vind het er niet in terug. Misschien dat dat ooit nog eens een keer wel gebeurt, maar ik heb het niet kunnen vinden. Ik heb er echt wel naar gezocht, uiteraard. En dat is toch een van de kenmerken van de profetie in het algemeen, dat tijdrekening eigenlijk heel erg onbelangrijk is. Het gaat om de samenhang van de gebeurtenis, het gaat niet om de data. Maar we hebben hier dus wel te maken met dat de dingen bekendgemaakt worden. Je vindt hier dat, je moet eens luisteren, je vindt hier bijvoorbeeld dat Esther vraagt om het leven van haar volk enzovoort. Maar aan het eind van de 70ste week vind ik in Openbaring 6 de zielen onder het altaar. Ja, ik denk dat u weet waar ik het over heb, maar de zielen onder het altaar, die zeggen, hoe lang duurt het nog voordat ze ons wreekt en zo, en onze levens van de tegenstander, er staat er nog een kleine tijd, maar dan gebeurt het wel. En er wordt ook gevraagd om hun leven en het leven van allen die de Heer Jezus lief hebben en zijn getuigen zijn enzovoorts. Nou, zoiets is dit dus ook. Er wordt gevraagd om het leven van het volk. Het heeft alles te maken met die tijd van verdrukking die immers komt na de opname van de gemeente, waarin met name, zelfs letterlijk het Jodendom, maar in het algemeen de gelovigen, want dat is beter, vervolgd zullen worden en zullen uitgestoten worden uit de maatschappij en men zal zelfs moeite doen om hen te verdelgen. Te doden, te verdelgen en te verdoen, om de drie synoniemen te gebruiken die in dit hoofdstuk ook gebruikt worden. Nou, in ieder geval, zij vraagt daarom en De koning zegt, vraag me wat is, wat is uw verzoek? Het zal geschieden ook tot de helft des koninkrijks, dat weten we lang inmiddels, hè, want hij regeerde immers maar over de helft. Ging maar over de helft, ging maar over 127 gewesten. En dan staat er, toen antwoordde de koningin Esther en zeide, indien ik, o koning, genade in uw ogen gevonden heb. Dat is aardig, hè? Ze doet een beroep op genade. Werkelijk een beeld van de gelovigen. Gelovigen doen een beroep op de genade. Je krijgt later in, ik verwijs maar zo, want het is moeilijk om een parallel te vinden in andere schriftplaatsen, maar je vindt wel andere teksten los, hè. En dan noem ik bijvoorbeeld Romeinen 11, waar gesproken wordt over het overblijfsel, het gelovig overblijfsel van Israël, na de verkiezing, ja, der genade. Het was door genade, staat er uitdrukkelijk. En zo is het hier ook. Dit overblijfsel waarvan Esther een beeld is, de gelovigen, doen beroep op de genade. En zo is het met ons vandaag ook. Wij als gelovigen van vandaag doen een beroep op de genade van God. Dat is altijd hetzelfde. En hier staat er dus uitdrukkelijk bij. Indien ik, o koning, genade in uw ogen gevonden heb. Ik moet er altijd bij denken hier, dat hier wordt genade verwacht van de koning. Maar wie zou nou, ja, ik kan het haast niet zeggen zo, maar van een koning zou je geen genade verwachten. Maar weet je van wie wel? Ja, van de priester. Van de hoge priester, hè. Hier wordt de koning als koning erkend. Indien ik, o koning, genade heb gevonden in die ogen. Maar degene die wij erkennen als koning is tegelijkertijd onze hoge priester. En daarom kunnen wij een beroep doen op genade bij onze koning. Namelijk omdat hij hoge priester is. En als koning zit hij dan ook op de troon der genade. Zie. En een van de bewijzen van die genade die van die troon afkomt, is bijvoorbeeld de opname van de gemeente. Dus een resultaat van de genade van die troon. En het is ook de redding van Israël. aan het einde van de zevende week. Naar de verkiezing van Gods genade. Dat is allemaal genade. En vandaar dat je dat hier vindt. Indien ik, o koning, genade in die ogen gevonden heb, en indien het de koning goed dunkt, want niet mijn wil, maar uw wil geschieden en zo, hè. Indien het de koning goed dunkt, men geven mij mijn ziel om mijn erbeden wil, en mijn volk om mijn verzoek wil. Dat was het, hè. Wat is uw beden, wat is uw verzoek? Nou, mijn leven, mijn ziel om mijn beden, en mijn volk om mijn verzoek. Want ze zou haar leven anders kwijtraken, en haar volk. Nou, want wij zijn verkocht. Dat wil niet zeggen dat het gewoon een handelsovereenkomst was, maar het wil wel zeggen dat het een overeenkomst was. Ze waren verkocht. Dus sprake van een contract op een of andere wijze. Dat is de betekenis van dit woord ook. En zo'n overeenkomst was er geweest, want er was zelfs vastgelegd in de wet van Mede en Perzen en wel in het derde hoofdstuk van Esther. En er was zelfs een bedrag genoemd van 10.000 talenten zilver. Daar hebben we het over gehad, dus daar kom ik nu niet op terug. En zij zegt, want wij zijn verkocht, ik en mijn volk, dat men verdelgen. Dat men ons verdelgen, doden en ombrengen. En hier heb je nou een prachtig voorbeeld van dat als woorden samengevoegd worden met en, dat het dan nog niet wil zeggen dat die woorden dan ook een verschillende betekenis hebben. Daar heb ik wel eens moeite mee. Mensen zeggen, ja, maar er staat dit en dat. Dus er zijn twee verschillende dingen. Maar het is niet zo. En het mooiste voorbeeld vind ik dit. Dit is een synonymia, noemt men het wel. Namelijk een uitdrukking waarin synoniemen, woorden met dezelfde betekenis feitelijk, achter elkaar gebruikt worden. Dat is alleen maar om nadruk te leggen op die woorden. Bij ons rekenen ze dat gewoon op school fout. Maar het zou wel aan de soort school gelegen hebben dan. Misschien wist de leraar ook niet dat het een erkende stijlfiguur was. Want die zou wel gezegd hebben, verdelgen, doden en ombrengen, dat is drie keer hetzelfde. Dus dat mag je zo niet zeggen. Maar het is echt een erkende stijlfiguur. Driemaal hetzelfde. Verdelgen, doden en ombrengen. En die dubbele vormen, deze synoniemen zal ik maar zeggen, die vind je in het boek Esther erg veel. Dingen herhaald worden. Het komt hier nog een paar keer voor trouwens, in ditzelfde hoofdstuk. Dus wij zijn verkocht en ik en mijn volk, dat men ons verdelgen, doden en ombrengen. Kortom, ze zouden uitgeroeid worden. Indien we nog tot knechten en tot dienstmaagden waren verkocht geweest, ik zou gezwegen hebben. Zegt Esther. Als we alleen maar verkocht waren geweest, zou ze gezwegen hebben. Weet u waarom? Oh, daar waren ze wel aan gewend. Dat was heel gewoon. Het is een kwestie van ballingschap. Een kwestie van verdreven worden. Dat is het eerst al altijd meegemaakt in de geschiedenis. Maar ze zegt, het gaat daar niet om, het gaat om uitroeiing. En dus zwijg ik niet. We hebben niks meer te verliezen nu. En dan staat ze, ik zou gezwegen hebben, ofschoon de onderdrukker de schade des konings geenszins zou kunnen vergoeden. Dat is een heenwijzing naar die 10.000 zilverlingen die Haman had willen betalen voor het Joodse volk. Esther zegt zoveel als, dat is eigenlijk een lachertje, die 10.000 zilverlingen, zilveren muntstukken. Want die schade van de uitroeiing van het Joodse volk kan helemaal niet vergoed worden, zo hoog is die. En dat Ahasverus het daarmee eens was, bleek wel, want hij hoefde die 10.000 zilverlingen niet eens te hebben. Hij vond het ook al niet de moeite waard, kennelijk. Hè? Dat was in hoofdstuk 3. Dat staat daar. Haman moest zijn centjes houden. Dat was veel geld misschien voor een ambtenaar, maar goed. Vooruit. Hè, maar Esther zegt, de schade zou nooit vergoed kunnen worden. Waarom niet? Wel, als dit een historische aangelegenheid is, alleen maar, dan zou die schade wel vergoed kunnen worden op een of andere wijze. Wij weten allemaal dat geld een heleboel goed maakt en soms alles. Maar dit niet, eenvoudig, omdat de uitroeiing van het Joodse volk onherstelbare schade toebrengt aan de schepping als zodanig. Eenvoudig, omdat al Gods beloften, alle beloften die God ooit gedaan heeft met betrekking tot de tegenwoordige wereld, zijn gedaan aan Israël. Of zijn terechtgekomen in Israël, want er zijn natuurlijk beloften gedaan voordat het volk Israël nog maar bestond. Maar die beloften zijn vererfd en zijn terechtgekomen bij Abraham, Isaac, Jacob en zo in Israël. En dat betekent dat de uitroeiing van Israël en zeker ook de uitroeiing van het Joodse volk ertoe leidt dat van al die beloften van God niks terecht zou kunnen komen. Het is ook een erkend feit dat historisch gezien, dan heb ik het niet over de profetie, het profetisch aspect, maar dat historisch gezien deze geschiedenis van Esther thuis hoort in het rijtje van geschiedenissen waarin de tegenstander bewust geprobeerd heeft om het heilige zaad, zal ik maar zeggen, uit te roeien. Het zaad waarop de belofte lag. Dat heeft een paar maal aan een zijde draadje gehangen. Ook de afstammelingen van David bijvoorbeeld. De David, koningshuis van David, is verscheidene malen met uitroeiing bedreigd. Het is dan ook een wat ingewikkeld geslachtsregister geworden langzamerhand. Maar het is toch allemaal goed gegaan. Soms overleefde er alleen maar één baby. Dat is ook eens gebeurd in de geschiedenis van het Davidische koningshuis. En verder denken we natuurlijk nog aan de uitroeiing van de Heer Jezus Christus zelf. De poging daartoe namelijk aanvankelijk in Bethlehem. De beruchte kindermoord. Later in de vele pogingen die het Joodse volk heeft ondernomen om hem te lynchen. Want zo heet dat in goed Nederlands. Nou, met een wat Engels accent, maar. Hè. En later natuurlijk nog in de uitroeiing van Jezus van Nazareth. En toen dacht men de overwinning behaald te hebben. Omdat alle beloften die God ooit gedaan had terechtgekomen waren, vererfd waren. Terechtgekomen waren bij Jezus van Nazareth. En toen zeiden ze, Heer is de Zoon, laten we hem doden. Staat in een gelijkenis in de Bijbel. Maar staat er dus. Hier is de Zoon, dit is de erfgenaam, laten we hem doden. En dat is nog gebeurd ook. Alleen die Zoon stond op uit het graf en is sindsdien onkwetsbaar. Hij leeft eeuwig enzovoorts. Vandaar dat men de overwinning niet heeft kunnen behalen daarop. Maar deze geschiedenis van Esther hoort in dat rijtje thuis. Ik had natuurlijk moeten noemen de poging tot uitroeiing van Israël in Egypte in de tijd al. Inderdaad. En daar gaat het nou hier allemaal om. En toch, het gaat toch goed. Israël blijft toch in leven. En dat is wat Amalek geweten heeft. Maar daar hebben we het vorige keer over gehad. Toen de Amalekitische huisvrouw van Haman zei, als hij een Jood is, zul je niet kunnen winnen. Want ze kende de profetie. Beter dan menig christen blijkbaar. Maar zo is het nou eenmaal. Dus Esther zegt, de onderdrukker zou de schade des konings geenszins kunnen vergoeden. De schade zou onherstelbaar geweest zijn. Want de zaligheid is uit de Joden, maar als er geen Joden zijn, dan is er ook geen zaligheid dus. Dat is ongeveer de gedachte. De schade zou onherstelbaar geweest zijn. Ja, ik bedoel in het verleden. Als in die dagen Israël zou zijn uitgeroeid, dan zou daarna uit Israël niet meer de Messias hebben kunnen voortkomen. En hij moest uit Israël voortkomen, want dat was beloofd. Weet je niet meer? Die profetie die we vorige keer aangehaald hebben uit nummer 24 over Bileam, die het had over Amalek, die weliswaar zou heersen, maar het einde zou zijn verderf enzovoorts. En dat uiteindelijk toch iemand uit Israël zou regeren en dat er een ster zou voortkomen uit Jacob enzovoorts. Maar wat nou als Jacob voor die tijd zou zijn uitgeroeid, kwam er van die profetie niks terecht en er zou toch Amalek op de troon gezeten hebben. Haman dus. Of Agag, of hoe je dat maar noemt, hè. Dus die schade zou onherstelbaar geweest zijn. Er zouden van Gods beloften niks terechtgekomen zijn. En dat. Misschien wel, maar dat is moeilijk voor te stellen. Want nogmaals, je kunt met geld kun je vrijwel alles goed maken. Wie het goed mag, heb je daar wel eens van gehoord?
Ja, maar ik denk toch dat die Joden altijd door alle eeuwen heen eigenlijk een positie hadden.
Ja.
Waar eigenlijk toch waar de economie
op ja, ik had het nou niet direct willen aanhalen, maar zo kun je het inderdaad ook zeggen. Dat is het verhaal van dat van de volkeren als zodanig helemaal niks terechtgekomen zou zijn. En dat er niks terecht zou kunnen komen. Waren het niet dat er juist onder de volkeren zoveel Joden wonen. Het is een bekend historisch feit dat de belangrijke mensen die uit de mensen zijn voortgekomen voor een groot deel Joden waren. Op allerlei gebied. Dat heeft hun tot prooi gemaakt van de afgunst, van de jaloezie van de heidense volkeren. En dat is naar de mens gesproken de enige echte oorzaak van jodenhaat. Van het antisemitisme. Naar de mens gesproken alleen. Is dat de enige reden. Alle andere redenen die zijn komen voort uit de geestelijke wereld. Maar naar de mens gesproken is dit het enige. Men is jaloers op het jodendom. Ik zou bijna zeggen terecht. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Hè? Men zou beter jaloers kunnen zijn op christenen, trouwens. Hè? Niet dan? Ja, ja, ja. Nou goed, daar zullen we het niet over hebben. Maar dat is wel zo. Maar dan zijn we ook voorbij de materiële dingen, uiteraard. Hè? Dus, goed. Israël blijft de eerste onder de volken en daarom is de rest jaloers. Dat is altijd zo. Iemand die aan de top staat, die moet zo nodig onderuit gehaald worden. Dat is altijd zo. Die is aan de beurt, heet dat. Hè? Nou. Goed, dan gaan we verder in vers 5. Toen sprak de koning Ahasverus en zeide tot de koningin Esther: wie is die en waar is die? Wie is hij en waar is hij? Dat is eigenlijk de vraag. Wie en waar? En het aardige is dat we hier terecht zijn bij weer zo'n acrostichon. Dat is ook zo'n stijlfiguur. Dat is namelijk een uitdrukking, in dit geval, waarin de naam des Heren ligt opgesloten. We hebben dat ooit al eens besproken bij de inleiding tot dit boek Esther. Wie is die en waar is die? Zijn in het Hebreeuws vier woorden waarvan de laatste letters, die vier letters dus, op rij het Hebreeuwse woord vormen wat in Exodus 3 vers 14 vertaald is met ik ben. Ehi. Ik heb het toen al aangehaald, dus ik hoef het nou eigenlijk niet meer te doen. Maar dat betekent dat de naam, niet de naam Jehovah, maar de nog kortere, nog fundamentelere vorm, namelijk ik ben, uit Exodus 3 vers 14, dat die naam hier in deze woorden ligt opgesloten. En het zijn gewoon de laatste versen van de woorden, of de laatste woorden van, letters van de woorden bedoel ik, de laatste letters van de woorden, en gewoon van voor naar achter. Dat wil zeggen gewoon dat ik ben, de Heer dus, het laatste woord heeft. Het almachtige, het eeuwige, ik ben. Ik ben die ik ben. Ik ben de eerste, ik ben de laatste enzovoort. Ik ben de alfa, ik ben de omega. Die treedt hier op. En die ligt achter deze woorden. Wie is die en waar is die? Dat wil zeggen, het is de vraag naar openbaring. Laat al wat zich verbergt nu tevoorschijn komen. Want Haman verborg zich. En aan de andere kant, Esther en Mordechai waren verborgen. En daar zat Ahasverus met een stelletje om zich heen zonder. En dat, begrijpt u de situatie? En dan wordt er gevraagd: wie is hij? En dan blijkt dat er nog iemand zich verbergt. Namelijk, ik ben. De Heer dus. En die heeft het laatste woord. En vandaar dat nu geopenbaard wordt. In de eerste plaats Haman. En in de tweede plaats Mordechai, die in beeld is van de Heer Jezus Christus. Dat is vers 8. Maar, of hoofdstuk 8, maar we gaan eerst pauzeren. Ja, we zijn al een uur bezig, bijna. En toen waren we in hoofdstuk 7, waar in vers 5 gevraagd wordt: wie is die en waar is die die zijn hart vervuld heeft om al zo te doen? En ik heb u gezegd, daarin ligt de naam van Jehovah, van ik ben, in opgesloten hier in vers 5. Want hier heeft de ik ben, God zelf, het laatste woord. Of ik zal zijn, zo kan het ook. Maar het is vertaald, meen ik, met ik ben in Exodus 3 vers 14. Dus dat is een kortere vorm van de naam Jehovah. En het wordt algemeen beschouwd als een hogere vorm daarvan, omdat het korter is. Goed. Nou, en Esther zeide: de man die onderdrukker en vijand. Let hier op, ze praat steeds met van die synoniemen, hè? Met synonymia. Namelijk de man, de onderdrukker en vijand. Hij is man, hij is onderdrukker en hij is vijand. Is deze boze. Ja, als de vijand is, zal hij best boos zijn. Maar het staat er nog eens expres bij, hè? Is deze boze Haman. En toen pas schrok Haman. Toen verschrikte Haman voor het aangezicht des konings en der koningin. Want hij wist nou wel hoe laat het was ook. Nou ja, hij zal geen horloge gehad hebben, maar hij wist dat het kwaad ten volle over hem besloten was, want dat staat dan in vers 7. Kortom, laat ik het nou eens aardig zeggen, de verborgenheid der ongerechtigheid werd hier geopenbaard. En dat is een variant op 2 Thessalonicenzen 2... waar gesproken wordt over de ongerechtigheid die in het verborgene werkt. En dat is Haman tot nog toe, die in het verborgene een plan gemaakt heeft enzovoorts. En die zijn eigen idealen, zijn eigen plan uitwerkt, maar in het geheim. Hij heeft A.S. Verus een verhaal verteld over dat het zo nuttig is enzovoorts. Want er moest een volk, dat moest dan uitgeroeid worden enzovoorts. Want, nou ja, goed. Ze doen des konings wetten niet, stond er in hoofdstuk 3, vers 8. Haman had tot de koning A.S. Verus gezegd: er is een volk verstrooid en verdeeld onder de volken in al de landschappen uw koninkrijks. En hun wetten zijn verscheiden van de wetten aller volken. Ook doen zij des koningswetten niet. Daarom is het de koning niet over hen te laten blijven. En ik weet niet of je het ziet. Maar er wordt dus niet bij verteld welk volk het was. En dat was het geheim. Dat was Hamans geheim, min of meer. Zie, dus het gebeurde in het geniep. En dat is het punt. En hier in hoofdstuk 7 van Esther wordt dan geopenbaard wat Haman in het verborgene had uitgewerkt. Dat is de gedachtegang. En daarmee komen we inderdaad terecht in 2 Thessalonicenzen 2. Ik moet het volledige salve toch maar even aanhalen. 2 Thessalonicenzen 2. Waar staat over de tegenwoordige tijd, over de tegenwoordige bedeling dus eigenlijk, waarin alle dingen immers verborgen zijn. Daar staat er, want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt al gewrocht, gewerkt, wil dat zeggen. Oftewel, de ongerechtigheid werkt nu al in het verborgene. Uit alleen al die uitspraak volgt dat er een tijd komt waarin de ongerechtigheid in het openbaar zal werken. De verborgenheid der ongerechtigheid wordt al gewrocht, maar in de toekomst zal die ongerechtigheid openbaar worden. En dat staat hier dus ook in het vervolg, in de volgende verse. Er staat eerst, alleen die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. Dat wil zeggen, er is iets wat deze ongerechtigheid tegenhoudt. Maar dan gaat verder, vers 8. En als dan, dat is in de toekomst dus, zal de ongerechtige geopenbaard worden. Niet, er staat niet als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, maar er staat als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. Want die ongerechtige is er al, en dat hij er in de toekomst is, dat is dus ook niks nieuws. Maar het verschil tussen het heden en de toekomst is dat hij nu verborgen is en de toekomst geopenbaard zal worden. Het is een beetje een pijnlijk onderwerp om over te praten, maar het betekent dat de ongerechtige, want het gaat eigenlijk over een man, die uit vers 4 bijvoorbeeld, en uit vers 3, maar dat die ongerechtige nu in het verborgen werkt, dat betekent dat hij werkt, dat wij dat ook weten, alleen we weten niet dat het ongerechtigheid is. Tenminste, wij kunnen dat wel weten, want ons als gelovigen is eigenlijk alles geopenbaard. Maar voor de wereld is dat niet zo. En voor degenen die het woord van God niet kennen, is het ook niet zo. Die kennen die verborgenheden niet. Dat wil zeggen, ze kennen de verborgen, maar verheerlijkte Christus niet. Maar ze kennen ook de verborgenheid der ongerechtigheid niet. En in de praktijk is het, laat ik het dan met algemene woorden uitdrukken, in de praktijk is het zo dat de ongerechtige zelfs kans ziet, vanwege zijn geheimzinnige karakter, zijn verborgen karakter, dat hij zelfs kans ziet om de gelovigen voor zijn karretje te spannen. En ik ben ervan overtuigd dat heel wat zogenaamde christenen, ik bedoel niet dat ze niet christenen zijn, maar ik bedoel, ze noemen zich christenen, terecht of onterecht, daar gaat het niet om, maar ik ben ervan overtuigd dat heel wat zogenaamde christenen vandaag aan de dag zich in werkelijkheid bezighouden met de ongerechtigheid. Ze hebben dat niet door, ze zijn misschien te goede trouw in dat verband, maar het is nou eenmaal de ongerechtige die in de verborgenheid werkt. En bij gebrek aan kennis van het woord van God heeft men dat niet door. En daarin is men dus niet te goede trouw, want ik blijf volhouden dat iemand die de schrift en het woord van God wil leren verstaan, die zal het ook verstaan. Want wie zoekt zal vinden, enzovoorts, en wie het aan wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren en hij zal ieder mildelijk geven en dat soort dingen meer. En bovendien zeg ik altijd, ik heb het zelf ook gevonden. En dat vind ik altijd nog het mooiste bewijs, hè? En zo moeilijk blijkt het dan dus ook niet te zijn, anders begreep ik er ook niks van. Dus, en er zijn er meer, zoals ik hier, ik bedoel, dat is het punt niet. Als wij zoeken naar de waarheid, vinden wij de waarheid ook. Wie mij vroeg zoeken, zegt de wijsheid in Spreuk 8. Wie mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Als je een beetje laat begint, dan duurt het ook lang om het te vinden. Dat is wel eens waar. Maar in het algemeen is dat dus te vinden. En je kunt het ook weten. Je kunt ook weten waar bepaalde activiteiten en doelstellingen, filosofieën en theologieën en ideologieën vandaan komen. Moeilijke woorden, hè? Dat is allemaal logieën, hè? Ik heb eens iemand gekend die zei, mijn broer is psycholoog en dan heb ik nog een broer die is theoloog en dan heb ik nog een broer en die is ook niet te vertrouwen. Maar, nou ja. Niet zo gek gevonden, eigenlijk. Maar goed, wat hier staat is dat in de toekomst de ongerechtige geopenbaard zal worden. In vers 7 staat, hij is verborgen en dat is nu. Maar in de toekomst, namelijk als dan, zal die ongerechtige geopenbaard worden. En wat gebeurt er dan? Wel, er staat, terwijlke de Heere verdoen zal door de geest zijns monds. Of de adem zijns monds, dat staat natuurlijk in andere vertalingen. Maar zo is het maar net. Want als die ongerechtige geopenbaard wordt, als de vraag beantwoord wordt, wie is die en waar is die? Waar is die ongerechtige? Waar is die boze man? En dat gezegd wordt, dit is hem, hier zit hij. Dan zal het de Heere zijn die hem zal verdoen door de geest, door zijn leven, maar door zijn adem des monds. Want als hij, door de adem van zijn mond spreekt hij en hij zal tot de mens en tot de tegenstander spreken in zijn grimmigheid dan in zijn toorn. Dat is het. God spreekt het woord en dat is dan. Wie spreekt het woord? Jehovah staat er, de Heere. Wie is dat? Dat is degene, dat is ik ben, dat is diegene die in die vraag lag opgesloten. Wie is die en waar is die? Want ook de Heer verbergt zich nu, maar in de toekomst als de ongerechtige geopenbaard wordt, zal ook de Heer geopenbaard worden. En in het openbaar zal de Heer deze ongerechtige verdoen door de adem, zijn monds kortom, door zijn woord dus, en teniet maken door de verschijning zijn de toekomst. En dat is dus uiteraard in verband met de wederkomst van Christus. Hem zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des Satans. Dan weet je wie die ongerechtige is. Die is naar de werking des Satans in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen en alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen die verloren gaan enzovoorts. Waarom? Daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet hebben aangenomen. Want als ze liefde hadden voor de waarheid, zouden ze ontdekt hebben wie die ongerechtige is. En zouden ze ondanks de verborgenheid toch gezien hebben waar het allemaal om ging. En dan zouden ze de Christus, de verborgen Christus, gekend hebben. En de verborgenheid van zijn koninkrijk gekend hebben. Zie? En ze zouden de verborgenheid der ongerechtigheid gekend hebben. Kortom, zullen geweten hebben waarin ze zich bevinden. Dat is wat er van de gelovigen gezegd wordt hier in de Thessalonicense brieven. Namelijk dat wij zijn kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij wandelen niet in duisternis. Wij zijn niet des nachts. Wij zijn niet dronken. Enzovoorts. Want we wandelen in het licht. En dus weten we wat zich verbergt. Maar we trekken ons er niet veel van aan. Om de eenvoudige reden dat wij in Christus meer dan ook. Maar dat had ik al gezegd. Hè? Nou, dat is het. En wie is nou die ongerechtige die nu in het verborgene werkt en in de toekomst geopenbaard wordt? Wie is die Haman? Nou, het is Haman natuurlijk, maar wie is die Haman eigenlijk? Goed, een Amalekiet, dat klopt. Een Arabier dus feitelijk. Een Amalekiet. Een Agagiet uit het koningshuis van Amalek dus. En welke functie heeft hij in de toekomst? Wel, hij is hier bijna koning van Tiberius Suzon, zal ik maar zeggen. In het Medo-Persische Rijk, van het Wereldrijk van die dagen. En in de toekomst is hij inderdaad de vorst van het Wereldrijk van die dagen. Op één nou, want er is natuurlijk altijd een hoger en een tegenstander enzovoorts. Maar het gaat erom dat we dan te maken hebben met de koning van Babel. En dan zijn we terecht in Openbaring 17. Ik zoek het wel even op met u. Openbaring 17, dat is makkelijk te vinden dit keer, want dat is achter in de Bijbel. Hè? Openbaring 17. Ik kan natuurlijk niet alle details lezen. Ik lees alleen de belangrijkste schriftplaatsen even om de verbanden te leggen. Openbaring 17, vers 7. De engel zei het op mij, waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen, de verborgenheid der vrouw en van het beest dat haar draagt. Het welk de zeven hoofden heeft en de tien hoornen. Het beest dat gij gezien hebt was en is niet en het zal opkomen uit de afgrond en zal ten verderve gaan. Dat wil zeggen, het is het wereldrijk in de toekomst. Het is de vorst die in de toekomst de macht over de wereld in handen heeft en die ten verderve zal gaan. Ik ga niet op de details in, maar er wordt hier genoemd de verborgenheid der vrouw en de verborgenheid van dat beest dat haar draagt. En dat beest met die tien hoornen vinden we terug in Haman met zijn tien zonen die allemaal gehangen worden. Dus de parallel. En wie is deze verborgenheid? Wel, dat staat in vers 5. Op haar voorhoofd was een naam geschreven, de vrouw op dat beest. Op haar voorhoofd was een naam geschreven, Verborgenheid. Nou, dat is geen naam, dat is een zelfstandig naamwoord. Want de naam was Babylon, dat staat erachter. Zodat die term verborgenheid er extra bij staat, eenvoudig omdat het ons terugverwijst naar 2 Thessalonicenzen 2. De verborgenheid der ongerechtigheid wordt nu gevrocht, maar in de toekomst wordt geopenbaard wie het is. Namelijk, haar naam, op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk verborgenheid, comma, het grote Babylon, de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. En de zaak is dat hier de vrouw zit op het beest. Wel, dat beest is het wereldrijk van die dagen en de vrouw is de stad die dat wereldrijk bestuurt. Zoals de vrouw het beest bestuurt, zo is het de stad die het wereldrijk bestuurt. En die stad wordt genoemd Babel. En wanneer we dat personificeren, of hoe dat maar heet, dan komen we terecht bij de koning van Babel. En hij wordt gewoon genoemd het beest zelf, de personificatie van het wereldrijk van die dagen. Kortom, de kleine hoorn uit Daniel, oftewel gewoon het beest uit Openbaring. Nogal wat hoofdstukken, zou ik maar zeggen. Oh. Nou, die is het. En dan blijkt dat, dat Babel in de toekomst het koninkrijk heeft over de volkeren der aarde. Dat staat namelijk in vers 18 van Openbaring 17. De vrouw die gij gezien hebt is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. En dan blijkt dat het streven van Babel dus nooit anders geweest is vanaf het begin, vanaf Nimrod in Genesis tot Openbaring, de laatste hoofdstukken. Het is altijd het streven geweest van Babel om de wereld te verenigen onder haar, zodat vanuit Babel de wereld geregeerd zou worden. Het streven van Babel is dan altijd het streven naar wereldheerschappij. En als er dan gesproken wordt over dat de verborgenheid der ongerechtigheid al reeds gevrocht wordt, betekent dat we ook in onze dagen, in deze hele bedeling lang, te maken hebben met een streven in de wereld om te komen tot tot Verenigde Naties. Met kleine letters en zonder lidwoord. Tot Verenigde Naties. Tot een verenigde wereld. Een unified family, ik heb een oude term, maar een verenigde mensheid, zal ik dan maar zeggen, dat is het streven van Babel. Dat gebeurt in het geniep. En men heeft niet door dat dat streven naar wereldeenheid en naar eenheid in kerken en wat dan ook, politieke, economische en religieuze eenheid, dat dat niks anders is dan de ongerechtigheid. Dat is van begin af aan in Babel zo geweest. Als je de Bijbelse geschiedenis kent, neem je concordantie, zoek je Babel op, of Babylon. Het ene is Hebreeuws, het andere is Grieks. Maar Babel of Babylon, dan zult u de geschiedenis van Babel zien. U zult zien dat het daar altijd om godsdienstige dingen gaan die uitwerken in eenheid. Men moet verzameld worden rondom de toren in Babel. De mensheid had, God had gezegd dat de mensheid verdeeld moest worden over de aarde. Nee, zegt de koning van Babel, dat doen we niet. We blijven hier wonen, we zetten een toren, dan kunnen we ook de weg niet kwijtraken en zo. Vooral de mensheid verenigen. En God verwarde hun spraak, zodat er geen eenheid was, maar in tegendeel verwarring. Babel werd Mabul in het Hebreeuws. Babel werd verwarring. En men werd verdeeld over de aarde, zoals trouwens ook de wateren van de vloed ooit verdeeld werden over de aarde. Er is allemaal verband tussen. Maar in ieder geval, God verstrooide hen daar. En dat is wat later gebeurde in het Babel van Nebukadnezar. Nebukadnezar zegt ook, dat is het Babel wat ik gebouwd heb en in werd krankzinnig. En het koninkrijk werd verdeeld en het water aan de koningen van de Mede en Persen gegeven. Dat staat allemaal in de geschiedenis van Daniel.
Ja, ik heb eens een keer van een enkele rapport van blijkt het personeel leven, dat is misschien jaar of 15 leven.
Ja.
Ze zeggen, eigenlijk zeggen ze, moeten we in de toekomst de hoofdzetel hebben in Babel.
Ja, dat weet ik, ja.
Dat namen ze.
Ja. Dat is eigenaardig dat het al zo lang geleden is, maar ik herinner mij dat namelijk, dat daar in der tijd, toen ik nog een kleine jongen was, over gesproken werd. Dat het ook in de tijdschriften stond, in de kranten, in de opinieweekbladen enzovoorts. Dat er een streven was, niet alleen naar wereldeenheid, maar dat de zetel daarvan ook inderdaad in Babel gevestigd zou moeten worden. Waarna, maar dat was alweer vele jaren later, in 1973 is dat geweest, als ik het goed heb. Toen is men begonnen met de herbouw van Babel, pas. Dat is pas vrij laat gebeurd dus. Want het verhaal van dat Babel de hoofdstad van de wereld zou moeten worden is van veel oudere datum. Maar in 1973 is men begonnen met pogingen om te komen tot herbouw van Babel. En vandaag de dag is men daar hard mee bezig. Maar goed, daar ga ik nou niet op in. Het punt is gewoon dat wij weten dat die wereldeenheid er komt. En dat de hoofdstad van de wereld zal zijn. Niet Washington of wat dan ook. En ook, laat staan Brussel, laat me niet lachen. Nou ja, maar goed. Brussel. Hè? Dat zou de mooiste Belgenmop zijn die ik in jaren gehoord heb. Wat een onzin, zeg. En ook niet in Rome. Dus, maar gewoon in Babel. Wij weten dat al. Zij weten dat daar nog niet. Zij hopen dat alleen. Nee, dat is echt zo. Maar ik wil er niet op ingaan, omdat het ons onderwerp niet. Het gaat om mij om het principe. Het gaat maar niet zozeer om de stad, maar om het principe van Babel. Dat namelijk uit is op vereniging van de mensheid onder één hoofd. Alleen dat hoofd is niet Christus, maar is Satan. En dan, wat nu in het geniep gebeurt, gebeurt straks openlijk. Nu is het nog een mooi verhaal van we moeten toch de oorlog uitbannen, we moeten toch komen tot vrede enzovoort. Maar het resultaat zal zijn dat er een wereld gereed ligt aan de voeten van wat men dan gewoonlijk de antichrist noemt. Maar in ieder geval een wereld die gereed maakt, gemaakt voor de heerschappij van Satan. Die dan geopenbaard wordt op aarde. En als dat gebeurt, bij die gelegenheid, als Babel de hoofdstad van de wereld wordt, wordt zelfs op hetzelfde moment als u het mij vraagt in hetzelfde jaar dus Jeruzalem verwoest. En dan hebben we weer het verhaal van Haman en Mordechai. Van dan denken we, nou wint hij toch, die tegenstander. Maar juist dan gaat het goed. Want dan blijkt dat Israël tot bekering komt, haar Messias aanroept. En dat Jeruzalem inderdaad herbouwd zal worden. Dat er weer een Joodse staat zal opgericht worden. Maar door de Messias zelf. Niet door het Zionisme, maar door het Messianisme. En niet een Zionistisch rijk, maar een Messiaans rijk. En dat is een groot verschil tussen. Ik hoop dat u het verschil kent. Nou, dat is wat in de toekomst gaat gebeuren. Met hetzelfde streven gebeurt nu in het geniep. Zie? Nou, daarover gaat het hier in Esther hoofdstuk 7 ook. Dat wat oorspronkelijk verborgen was, de geheime plannen van Haman, worden hier bekendgemaakt. En ze worden bekendgemaakt via Esther, die een beeld is van de gelovigen in het algemeen. En zo gaat het in de toekomst ook. Want ook de geheime plannen van de tegenstander zullen bekendgemaakt worden via de gelovigen. Het is eigenaardig trouwens, hè, dat Esther dit allemaal wist. Hè? Eigenaardig, hè? Ja. Het is eigenaardig dat wij ook deze dingen allemaal weten. Die jongens daar in het Midden-Oosten weten niet eens hoe het gaan zal. Wij weten dat wel, als het goed is. Tenminste, wij kunnen dat weten. Uit het woord. Op een of andere wijze, ik heb me er vaak over verbaasd, op een of andere wijze ziet God kans om degene die de waarheid lief hebben, ook in het bezit te stellen van die waarheid. Dat is het verband ook met 2 Thessalonicenzen 2. Ze hebben geen liefde voor de waarheid en daarom gaat het fout.
Heeft dit dan te maken met het Babelverstrooiing, Babylonisch denken in wezen? Maar toch allemaal gericht op die ene toekomst met dat Babel. Ik bedoel, de mensheid die God kent. Ja. Ze denken allemaal eigenlijk diezelfde kant op. Ja. Onafhankelijk van elkaar.
Ja.
Het is geen eenheid. Maar straks
dan
zal die eenheid eigenlijk geconstrueerd worden.
Ja, maar het eigenaardige is dat een echte eenheid kan dit nooit worden. Want eenheid, en dan moet ik heel diep op de dingen in. Eenheid is liefde en is leven en is geest en is dus God. En daarom komt buiten God nooit eenheid tot stand. Al was het maar alleen omdat de grote tegenstander zelf de tweede is. Hij wil graag de eerste worden, maar omdat hij zelf de tegenstander is, kan hij dus nooit eenheid bewerkstelligen. Alleen iets wat erop lijkt. En ik verbaas me er steeds meer over hoe wat de wereld eenheid noemt, in feite een versluiering is van de verdeeldheid die er is. Ik ben van mening dat de verdeeldheid in Nederland groter is dan ooit tevoren. En in de hele wereld is dat zo. Maar de technieken die nu gebruikt worden zijn zo men maakt met elkaar afspraken om te komen tot eenheid. Eenvoudig voorbeeld, er zijn 2 partijen die komen tot elkaar, maken een overeenkomst op enzovoorts en komen daardoor tot eenheid. Waarna ze weer uit elkaar gaan met ieder hetzelfde, een fotocopie van dat contract. Maar beide partijen leggen het contract verschillend uit. Formeel is er eenheid, maar in werkelijkheid is die eenheid er niet. En dat is wat we zo vaak gezien hebben, met name in de politiek. Er zijn er overeenkomsten tot stand gebracht en weet ik veel allemaal. En je lacht je wezenloos, want de andere dag staan ze ruzie te maken over de juiste interpretatie van hun eigen woordkeus en zo. En het geheim van de hoe noemen ze dat ook alweer in de tijd, die diplomatie van Kissinger en zo, is allemaal geweest dat hij zijn contracten liet ondertekenen die mensen allemaal zelf niet snapten. Maar die mensen wilden niet toegeven dat ze geen Engels konden lezen of iets dergelijks. Of dat ze van de hele formulering niks begrepen. Dus zetten ze een handtekening. He? En op papier was er eenheid, maar in werkelijkheid was die eenheid er niet. En dan komt er een besluit van de, hoe heet het precies, van de Verenigde Naties of zo. Een besluit nummer zoveel, weet je wel. En dan gaan ze daarna, hebben ze eerst het besluit genomen, gemeenschappelijk. Daarna gaan ze ruzie maken over wat het besluit eigenlijk inhoudt. Dus dat de dwaasheid gekroond, mensen. He? Nou, dat is Babel. Men bouwt aan een eenheid, maar tegelijkertijd bewijst men of demonstreert men de verdeeldheid. En zo zal het in de toekomst ook zijn, want in Openbaring 17 lezen we weliswaar over die vrouw op dat beest. Kortom, een wereldrijk met Babel als hoofdstad, maar leest u maar eens wat er gebeurt. De draak vergrimde op de vrouw. Ja, de draak vergrimde op de vrouw, daar heb je grimmigheid weer, en vrat haar op. Dat wil zeggen, toch verdeeldheid. Toch verwarring. En dat betekent de naam Babel ook. Verwarring. Dat is een van de vertalingen van die naam. Verwarring. Dus toch geen eenheid. Naar buitenuit moet het eenheid brengen. In werkelijkheid komt dat er nooit. Nou, dat is... En dat verschijnsel, dat werkt al eeuwenlang. Ook in West-Europa, met name juist in West-Europa. Een hele beschaafde wereld werkt dat. Dat streven naar eenheid. Het is ook bekend dat men daar alle eeuwen door al mee bezig is geweest. Maar om een of andere reden heeft men het toch niet kunnen bereiken. In de toekomst komt er heel dichtbij. Maar dan is het niet meer Europa, maar dan is het weer het Midden-Oosten. Alleen als het helemaal gekomen is, zal ik maar zeggen, dan blijkt de zaak toch weer te exploderen. Want dan gaat de Heer zich ermee bemoeien. En die houdt niet van politiek. Nee, die zegt gewoon waar het op staat. En dan gebeurt het ook meteen en zo. Hij spreekt tot hen in zijn grimmigheid en in zijn toon. Ik zeg altijd maar zo, daar is geen woord Frans bij. Nou ja, maar u begrijpt wat ik bedoel. Hè? Dat is gewoon recht zo is, dit is de waarheid en daarmee uit. Dat gaat er gebeuren. En zo gebeurt het hier in hoofdstuk 7 van Esther ook. Het is een heel directe aangelegenheid. Deze man, de onderdrukker en vijand, is deze boze Haman. Toen verschrikte Haman voor het aangezicht des konings. Nou wordt hij bekendgemaakt. En zijn plannen worden bekendgemaakt. Het is precies zoals in 2 Thessalonicenzen 2. Als dan zal die ongerechtigheid geopenbaard worden, welke de Heere zal voldoen door de adem zijns monds. Het is niet eens een hele zin, het is maar een bijzin. Welke de Heere zal voldoen door de adem zijns monds. Vanzelfsprekend. Zie. En in openbaar staat, waarom verwondert gij u? Je weet toch waar het om gaat? Waarom verwondert gij u over die vrouw en over het beest? Je weet toch wie het is? En als de Heer komt, zal hij hen verdoen. En tegen zichzelf verdelen en dat soort dingen meer. Er staat in die de hemel woont, zal lachen in dat verband. Als de volkeren in opstand zijn en zich verenigen tegen God en zijn gezalfde, de volkeren komen tot eenheid, namelijk in hun doordat ze een gemeenschappelijke vijand hebben in Jezus Christus. Dus die komen tot eenheid, staat er in Psalm 2, en die in de hemel woont, zal lachen. En daar staat, hij zal tot hen spreken in zijn grimmigheid en in zijn toorn. Dan lacht God en zegt, ha, ik heb toch mijn koning gesteld over Sion. Zijn we een koning in Babel? Haman, een Amalekiet, een Agagiet. Ik heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid, enzovoorts. Dus Psalm 2. En daarom, ik kan er ook niet zo erg serieus over doen. Want wij verwonderen ons daarover echt niet meer. Wij weten namelijk dat God dat doen zal. Daar hebben we alle vertrouwen in. Hè? Nou. En vandaar, toen verschrikte Haman voor het aangezicht des konings en der koningin. En de koning stond op in zijn grimmigheid van de maaltijd des wijns en ging naar de hof van het paleis. Hij trekt zich terug en Haman bleef staan om van de koningin Esther aangaande zijn leven verzoek te doen. En dat is precies ongeveer wat er in de toekomst gaat gebeuren. Het is moeilijk uit te leggen in de gauwigheid. Maar we krijgen te maken inderdaad met de Heer. Dat is moeilijk hoor, maar probeert u het even te volgen. In de toekomende bedeling zal de Heer weliswaar verschijnen bij diverse gelegenheden. Er zal hem wat bekendgemaakt worden. Maar hij zal niet constant aanwezig blijven en bij gelegenheid zal hij zich zelfs terugtrekken. Ik ga dat niet precies uitleggen, want daar komen we nou toch niet uit. Maar hij is niet constant aanwezig. Wat wij zijn wederkomst noemen in het algemeen, dat heet in de Bijbel niet zijn wederkomst, maar zijn toekomst. In de Statenvertaling. En dat is de vertaling van het woord parousia. En met een beetje goede wil kunt u nog zien dat parousia hetzelfde is als presentie. Presence, de aanwezigheid namelijk. Wat wij wederkomst noemen, heet in de Bijbel de aanwezigheid van Christus. Want hij is nu niet aanwezig hier, maar in de toekomst is hij dat wel. En dat betekent dat hij zich met de dingen bemoeit. Hij is present. Maar dat wil niet zeggen dat hij constant ook zichtbaar aanwezig is. Het is eigenlijk zo dat de Heer sinds zijn opstanding bij gelegenheid slechts verscheen aan zijn discipelen, aan de gelovigen dus, maar gewoonlijk helemaal niet gezien werd. En die situatie van na zijn opstanding zet zich door voort in de toekomst, waarbij de Heer eerst weer zal verschijnen waar hij het ook het laatst gezien is, min of meer, namelijk in de lucht. En nog later verschijnt hij een keer op de Olijfberg, maar hij verschijnt ook ergens anders bij zijn discipelen, waar die samenkomen namelijk. Maar daar gaat het dan allemaal niet om. Maar het gaat erom dat hij niet altijd aanwezig is, en dat is hier ook. De koning trekt zich terug, laat hen even alleen, terwijl de dingen geopenbaard zijn. Iedereen weet hoe de zaken ervoor staan. Precies zo vinden we dat in Openbaring, waar ook staat dat de koningen der aarde weten hoe de zaken ervoor staan. Ze weten ook wie er op de troon zit. En ze zeggen ook, verberg ons van het aangezicht van degene die op de troon zit. Want ze weten het. Verberg ons van zijn aangezicht, want de dag zijn storens is gekomen. Dat is Openbaring 6, de laatste verse. En zo is het hier ook. De kaarten liggen op tafel. De koning trekt zich even terug. En wat gebeurt er dan? Haman bleef staan om van de koningin Esther aangaande zijn leven verzoek te doen. Zijn ziel staat er uiteraard weer. En dan moet ik altijd weer lachen. Want eerst is het Esther die van voor haar leven verzoek doet aan de koning. Omdat Haman haar bedreigt. Want zo ligt het eigenlijk. En van het ene moment op het andere zijn de rollen omgedraaid. Hier is het Haman die voor zijn leven verzoek doet aan de koningin. En wat betekent die dreiging van Haman nou helemaal? Niks. Van het ene moment op het andere werd het omgekeerd. Dat is dat oude verhaal van Haman rekende met de helft van de wereld, zou ik maar zeggen. Alleen de zienlijke dingen. Maar in werkelijkheid spelen de onzienlijke dingen minstens zo'n grote rol. En daarom van het ene moment op het andere zijn de rollen omgedraaid. Nou, en dan staat er, want hij zag dat het kwaad van de koning over hem ten volle besloten was. En dan gaan we weer. De uitdrukking dat het kwaad over hem ten volle besloten was, is weer zo'n acrostigon. Wat een raar woord, hè. Maar goed, dat wil zeggen dat in dit geval weer de laatste letters van deze vier woorden in het Hebreeuws samen de naam Jehovah vormen. En gewoon netjes van voor naar achteren. Want het is hetzelfde verhaal als bij vers 5. Jehovah heeft het laatste woord. En het kwaad over de vijand is ten volle besloten. Door iemand die ook verborgen was tot dan toe. Door de Heer namelijk. Begrijpt u wel? Vandaar dat zijn naam hier dus in verborgen ligt in deze tekst. Haman doet dus verzoek aan de koningin om zijn leven. Omdat hij zag dat het kwaad door de koning over hem ten volle besloten was. En hij dacht, misschien kan de koningin mij dan nog redden. En zo gaat het in de politiek, van de ene moment op het andere doet men een beroep op een totaal andere partij. Hè? Nou, zo is het hier ook. En dan staat er, toen de koning wederkwam uit de hof van het paleis in het huis van de maaltijd des wijns, zo was Haman gevallen op het bed waarop Esther was. Dan weet ik niet precies wat er aan de hand was, maar dan gaat het ook niet om. Het gaat er maar om hoe die koning die situatie interpreteerde. En dan staat er, toen zeide de koning, zou hij ook wel de koningin verkrachten bij mij in het huis. En het lijkt mij duidelijk genoeg. Dat wil zeggen, Haman probeerde gewoon de koningin te verleiden. Het is gewoon politiek dit dus, hè? Begrijpt u waarschijnlijk. Hè? Zo, hè? Ja, hoe dacht u dan dat het ging? Nou ja, daar laten we daar maar niet over hebben. Maar zo probeert hij in de gunst te komen bij Esther, opdat zij dan weer zijn leven zou kunnen redden enzovoort. Dus gewoon proberen op een akkoordje te gooien, op een of andere manier. Het is handel. Het ging om verkocht. Wij zijn verkocht en hier moet de transactie veranderd worden. En dat is wat hier gebeurt. En in de toekomst vinden we dit ook inderdaad precies zo terug. Namelijk dat de vorst over de wereld in de toekomst, de echte Haman uit de toekomst, het beest dus, het op een akkoordje probeert te gooien met wie? Ja, met Israël. Zeker, dat is Daniel 9 vers 27. Hij zal met de velen een verbond bekrachtigen, een verbond sterk maken. 1 week enzovoort, en dan zal het verbroken worden. Dat wil zeggen, er is een aanloop naar een overeenkomst tussen de grote tegenstander Haman en aan de andere kant de Joodse staat. Dat is inderdaad wat er gebeurt. En er komt alleen niks van terecht, omdat midden in die periode waarin dat gebeurt, midden in die 7 jaren, dat het verbond dan verbroken wordt. Want er komt gewoon een andere partij tussen beiden. God die zendt een volk, trekt een volk, de Russen namelijk, naar Israël toe om daar tussen beiden te treden enzovoorts. Ik ga het allemaal niet uitleggen. Ik probeer alleen te laten zien dat dezezelfde dingen ook in een historisch verband of profetisch verband terug te vinden zijn in de andere profetieën. Maar ik kan natuurlijk moeilijk al die profetieën gaan uitleggen omdat we hier met Esther bezig zijn. Dat is dus niet te doen. Maar het gaat om het principe dat Israël, of laten we zeggen, dat dit beest, die vorst van die eindtijd, het op een akkoordje probeert te gooien met de Joodse staat. En dat lijkt er ook inderdaad op, en dan komen we weer in Thessalonicense waar staat, want wanneer ze zullen zeggen vrede en geen gevaar zal een haastig verderf hun overkomen, heeft allemaal te maken met dat verbond wat men dan heeft verbroken wordt. Men heeft een verbond met de dood gemaakt, zo heet het trouwens in Jesaja, maar dat verbond zal niet blijken te helpen. Komt niks van terecht, voor beide partijen trouwens niet. Dus hoe dan ook, de koning kwam terug en hij vond daar Haman liggen op het bed van de koningin. Toch een wat eigenaardige situatie. En dat is nou niet wat hij gebruiken kon, leek mij, Haman. Maar goed, het pakte dus precies weer verkeerd uit. Ja, met een beetje inzicht zou we zeggen, nou, dat is niet zo dom geredeneerd van die man. He? Een intelligente politicus dus. He? Maar voor hetzelfde geld pakt het verkeerd uit. En dat gebeurt ook. Als een politicus hoog speelt, zal ik maar zeggen, dan loopt hij het risico dat hij heel laag valt. Dat hij zijn portefeuille kwijtraakt. En zijn portefeuille die wat anders inhoudt dan de mijne, zal ik dan maar zeggen. Hè? Nou goed, dat gebeurt hier dus ook. Zo was Haman gevallen op het bed waarop Esther was. Toen zei de koning, zou hij ook wel de koningin verkrachten bij mij in het huis? Zou hij haar kracht ontnemen? Want dat is dan de strekking daarvan. Zoals die vorst in de eindtijd ook Israël door het verbond erin luist, gewoon, want dat is het hele verhaal, om het toch uit te roeien. Wat dacht u dat als Israël, de Joodse staat, in de toekomst een verbond sluit met een Arabisch heerser over de wereld, dat voordelig uitpakt voor Israël? Dat geloof je toch zelf niet? Ja, zij kennelijk dan wel, maar ze hebben geen andere keus. Ja, ze hebben één andere keus, maar die believen ze dan nog niet. Maar goed, dat is, hè. Kies nu heden wie gij dienen zult. Met het advies erbij. Kiest het leven. Dat staat allemaal in de Bijbel. Nou goed, daar gaan we niet op in. Zou hij ook wel de koningin verkrachten bij mij in het huis? Het woord ging uit de koningsmond en zij bedekten Hamans aangezicht. Dat wil zeggen, hij zag niks meer. Maar bovendien, het aangezicht bedekken is altijd de uitdrukking van dat men een macht boven zich heeft. Het is eigenlijk in de eerste plaats een pet opzetten dus. Hè. Men heeft een macht boven zich. Het is hetzelfde als in 1 Korinthe 11. De vrouw moet een macht op het hoofd hebben, enzovoorts. Het hoofddeksel drukt uit dat men onder een macht geplaatst is. En u hebt in hoofdstuk 6 vers 12 al gelezen dat nadat Haman Mordechai had moeten verheerlijken, ging Haman naar huis met bedekte hoofden. Want hij had iemand boven zich. En niet alleen een hoofddeksel. Want het hoofddeksel is een beeld van Mordechai. Hij had iemand boven zich gekregen. En zo vind je het hier weer. Zij bedekten Hamans aangezicht. Dat wil zeggen, waarschijnlijk hebben ze hem helemaal ingepakt. Ik denk dat hij vanaf dat moment ook niks meer gezien heeft. Ze hebben hem een zak over zijn hoofd getrokken. En ze hebben hem vervolgens opgehangen. Dat is het verhaal. Ze bedekken hem, hij heeft met de uiterlijke dingen, met deze wereld niks meer te maken. Dit was zijn rol, het is uitgespeeld en dat was het dan. Weg. Ze bedekten Hamans aangezicht. En Garbona staat in vers 9, een van de kamerlingen. We zouden hem vergeten zijn, maar we waren in hoofdstuk 1 al tegengekomen trouwens. Deze Garbona is een van de eunuchen. Ik moet altijd even nadenken hoe ik het woord zal uitspreken. De eunuchen uit hoofdstuk 1 vers 10. Een van de dienaren van de koning, deze Garbona, die verschijnt voor het aangezicht des konings en zegt, ook zie de galg welke Haman gemaakt heeft voor Mordechai, die goed voor de koning gesproken heeft, staat bij Hamans huis. Dat is allemaal dezezelfde dag. Eerst Mordechai, verhoogd ten koste van Haman dan, hè? En dan vervolgens valt Haman nog eens een keer extra, omdat zijn plannen zijn uitgelekt enzovoorts. En dan komt deze Garbona op de goede gedachte. Hij zegt, nou, er staat toch nog een galg, die heeft hij zelf al neergezet. Dus dat bespaart ons een boel werk enzovoorts. Hè. Dat kan meteen gebeuren. En zo gebeurde. Namelijk, toen zeide de koning, hang hem eraan. Alzo hingen zij Haman aan de galg, die hij voor Mordechai had doen bereiden. En de grimmigheid des konings werd gestild. En ik neem er niet te veel tijd voor, maar als ik het nou vlug moet zeggen, komt het erop neer dat ooit aan het eind van die volgende bedeling, van die zesde bedeling, waarover dit zevende hoofdstuk nu helemaal spreekt, Aan het eind daarvan wordt inderdaad die vorst, die Haman, opgepakt. En gedood. Zie, ik vind dat in Openbaring. Nou, we lazen het er straks in 2 Thessalonicenzen 2. Welke de Heere verdoen zal door de adem zijn monds. Maar we vinden het ook in Openbaring. Even kijken. Openbaring 19. Want daar vinden we deze Haman, aangeduid als het beest. De beest met die 7 koppen en die 10 hoornen. Openbaring 19, vers 20. En het beest werd gegrepen en met hetzelfde de valse profeet die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan had. Daar ga ik nou dus ook niet op in. Gaat mij alleen om dat beest. En er staat dat deze twee, het beest en die valse profeet dus, deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs die met zulf verbrandt. Dat wil zeggen, in de dood. Want het is in ieder geval de dood. Een definitieve dood. Maar het eigenaardige is dat dezezelfde dood was toegedacht ooit aan Jezus van Nazareth. Aan Mordechai dus. Het waren de oversten deze wereld die de Messias die de Heere der Heerlijkheid, let op de uitdrukking, 1 Korinthe 2, die de Heere der Heerlijkheid gekruist hebben. Waardoor hij in de dood ging. Ze hadden gedacht definitief met hem af te rekenen. Maar het eind van het verhaal is dat die oversten deze wereld zelf in de dood terechtkomen en geworpen worden in de poel des vuurs.
Kun je die galg vergelijken met de verschijning van de afgrond in Genesis 2?
Waarschijnlijk kan ik dat wel, ja. Maar het is wel een heel eind weg natuurlijk, hè. Maar het is inderdaad het oordeel wat over de wereld komt. Ja,
ja,
dat is ook zo. En het is ook een herhaling van gebeurtenissen. Want ik heb natuurlijk al de dood van de Heer Jezus in verband gebracht met de uitdrijving van Satan. En met de dood van dit beest hier, die vorst die ooit hier op aarde zal optreden. Maar het principe komt natuurlijk veel vaker voor dat er een oordeel komt over de wereld. Terwijl aan de ene kant een oordeel gepland is, terwijl datzelfde oordeel een positieve uitwerking zal blijken te hebben. En dat is van belang. En zo is het met die galg ook. Die galg wordt opgericht voor Mordechai. Maar de positieve uitwerking is dat Haman eraan sterft. En Mordechai leeft. En zo was het met het kruis. Het werd opgericht voor de Heer Jezus Christus. Maar hij leeft. En zijn tegenstander wordt juist aan het kruis gedood. Dat is nou eenmaal wat de schrift zegt. En als u dan zegt, ja, maar dat is overdrachtelijk, dan zeg ik, nou goed, dan is het overdrachtelijk. Daar wil ik nou geen woorden over hebben, maar daarom is het wel zo. Alles wat tegen ons was, wordt juist gekruist. Terwijl het kruis oorspronkelijk was voor degene die voor ons was. Zie? En de rollen worden dus omgedraaid. En zo is het met, dan wil ik die lijn wel doortrekken, zo is het met de verschijning van de afgrond in Genesis 1 vers 2. De aarde, die woestheid en ledigheid en duisternis werd, dat lijkt negatief en dat was het natuurlijk ook. Maar op zich wordt die nederwerping van de kosmos gebruikt voor een positief resultaat. Namelijk opdat uit deze nedergeworpen kosmos, de nedergeworpen schepping, dus een nieuwe schepping tevoorschijn zou komen. Die dingen die hangen allemaal samen. Goed, dan laten we het bij. We gaan eerst de Heer danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat we uit uw woord mogen leren dat ook de ongerechtige verdaan zal worden door de adem van uw mond. We danken u dat we mogen leven in de wetenschap dat de vijand in feite al onschadelijk gemaakt is. We danken u dat we mogen staan in de wapenrusting.